Hi, wat fijn dat je er weer bent. En als je hier voor de eerste keer bent, dan wil ik je van harte welkom wensen bij deze podcast. Ik zal je eerlijk bekennen dat ik voor deze aflevering best wel een beetje zenuwachtig ben. En dat komt omdat ik je best wel iets persoonlijks ga delen en omdat er vanuit mijn kant en misschien ergens ook wel maatschappelijk gezien een taboe op zit. Maar dat maakt het voor mij juist een reden om dit te gaan doen. Omdat ik heel graag wil spreken over dingen waar nagenoeg niet of nauwelijks over gesproken wordt, terwijl het bij velen een thema is. Ik heb, net als velen denk ik, ook intenties gezet voor dit jaar. En ik heb ook stilgestaan bij, wat wil ik nou eigenlijk achterlaten in 2022? Wat zijn dingen die mijn energie leegzuigen en die mij vasthouden op een plek waar ik eigenlijk niet wil zitten. Nou, en een van die dingen was de sabotage vanuit mijn ego. Dus dat stemmetje dat 101 redenen heeft waarom je iets niet zou moeten doen. En in mijn geval zit daar dan vaak de angst onder dat ik niet goed genoeg ben, of dat ik niet genoeg doe, of dat ik niet genoeg kennis heb, of de angst voor oordeel van anderen, de angst voor afwijzing. En ik denk dat we dat allemaal wel in een bepaalde mate herkennen. Maar die steekt bij mij ook regelmatig nog wel eens de kop op. En dat is helemaal oké, alleen ik merk dat ik daardoor op een plek blijf die me niet meer helemaal dient. Waar ik niet meer helemaal tot bloei en expressie kom. Dus vandaar dat ik ook deze podcast gestart ben. Dat heb ik ook verteld in de eerste afleveringen van wat zijn mijn intenties. Maar deze aflevering is daar wel, is daar wel een mooi voorbeeld van face your fears en practice what you preach. Dus vandaar. Ik ga het in deze podcast met jullie hebben over mijn relatie met alcohol en mijn relatie met drugs. En dan met name, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontwikkeld? En vooral kijken naar wat is de intentie die eronder zit. Ik ben zelf nooit zo'n fan van, of in ieder geval inmiddels ben ik geen fan meer van symptoombestrijding. Dus alleen maar kijken naar wat speelt er aan de oppervlakte? Wat vreet je allemaal uit? En hoe kunnen we dat op heel veel wilskracht, maar gewoon veranderen. Nou, als je mij een beetje kent, of als je zelf dit mechanisme kent en door dit proces al heen bent gegaan, dan weet je dat dit op lange termijn niet werkt. Dat hardnekkige patronen, wat dat dan ook is, of dat nou alcoholgebruik is, drugsgebruik, een eetstoornis, andere zelfdestructieve patronen. Of over je grenzen gaan, of wat het dan ook is, they will bite you in the ass. Die komen als een boemerang vaak terug, omdat er niet of te weinig gekeken wordt naar, wat zit daar nou eigenlijk onder die patronen? Wat is de drijfveer? In plaats van alleen maar kijken naar de symptomen ervan. En voordat ik die diepte in wil gaan, wil ik eerst even stilstaan met je bij wat nou eigenlijk de trigger is geweest waarom dit bij mij weer aan het licht gebracht is. Ik ben afgelopen vrijdag, de laatste vrijdag van 2022, 30 december, ben ik naar een event geweest van Melanie van Dij. Dat event heette Reflect. En dat event stond heel erg in het teken van terugblikken op 2022. En vervolgens ook vooruitkijken naar 2023. Wat dit voor mij heel fijn en waardevol maakte, was dat we het echt deden vanuit een belichaamde en een gegronde staat. En wat ik daarmee bedoel is, ik denk dat we allemaal wel kennen dat we aan tafel gaan zitten, pen in de hand, papier erbij en schrijven maar. Oké, wat ging er goed in 2022? Da-da-da-da-da. Waar liep ik tegenaan? Da-da-da-da-da. En zo ook voor 2023. Nou, dat staat dan heel leuk op papier, maar het is vaak een hoofddingetje. Je bedenkt het. En wat dat betreft ben ik echt pro-ervaringsdeskundige in het hoofdleven. Maar heb ik daar gelukkig de afgelopen jaren veel werk in mogen doen, waardoor ik steeds meer in mijn lichaam kan zijn. Maar alsnog is het ook mijn default modus om vanuit mijn hoofd dingen te bedenken. Nou, wat Melanie heel mooi organiseerde was dat we dit werk dus gingen doen. Dus het reflecteren en het vooruitblikken, maar wel vanuit in je lichaam zijn. Zodat jij het kunt gaan voelen. Zodat je echt kunt voelen van, wauw, waar ben ik nou echt dankbaar voor in 2022? En wat ging er nou echt goed? Maar ook van wat voelt goed wat ik in 2023 los wil laten? En wat voelt kloppend in mijn lichaam, in mijn systeem, als ik denk aan wat ik volgend jaar, welke intenties ik neer wil zetten? Nou, we begonnen dus die ochtend met een meditatie. Dat mocht liggend, zittend, op een matje op de grond. En die meditatie was vooral gericht op het openen van je hart. En het toelaten van liefde daar. Nou, ik ging liggen en Melanie had hele fijne muziek opstaan. En er was ook een nummer, The Power of Love, als ik het me goed herinner. En de tranen begonnen over mijn wangen te rollen. Ik dacht nog, nu al huilen, Jezus, niemand huilt waarschijnlijk, bla bla bla. Mijn ego die begon lekker te stijgen. Maar ik probeerde gewoon los te laten. Ik dacht, dit moet er blijkbaar uit, voel maar. Voel maar gewoon. Dus dat liet ik gebeuren en hoe meer Melanie benoemde van open je hart en laat daar nog een beetje meer liefde toe. Laat nog meer liefde toe, want je verdient het. Gun het jezelf, gun jezelf die dankbaarheid, die liefde. Nou, toen die meditatie eenmaal klaar was, heb ik eigenlijk vrij direct mijn journal erbij gepakt en gewoon zonder na te denken wat opgeschreven. En die wil ik graag met je delen. Omdat jij dit misschien ook mag horen. En voor mij voelde die toen heel kloppend. En ik wil ook aan het einde van deze aflevering hier nog eventjes op terugkomen. Ik schreef, vergeef jezelf. It's okay. You're hurting. You're struggling. You've punished yourself long enough. You're trying. You're healing. You don't have to be perfect to be worthy of love. Acceptance, rest. It's okay. You're okay. You're safe. Breathe. Ja. Dat was wat ik schreef. En met die tranen liet ik iets los. Want ik ging naar dat event toe, omdat ik voelde dat ik iets wilde veranderen. Ik voelde dat ik met bepaalde dingen niet meer blij was. Dat ik van patronen af wilde, dat ik het beter kon tussen haakjes. En waar ik van tevoren het gevoel had dat ik echt vanuit zelfliefde en compassie naar dat event ging, voelde ik op dat moment toen ik op dat matje lag en die tranen over mijn wangen rolden en ik verzachtte, voelde ik dat ik eigenlijk helemaal niet zo vanuit compassie kwam. Ik kwam meer vanuit, ik moet iets beter gaan doen. En die liefde toelaten in mijn hart en dat voelen van die vergeving en dat verzachten naar mezelf van, hey, het is allemaal al oké. Je bent al oké. En hoe fucking trots mag je op jezelf zijn dat je überhaupt hier bent? Op 30 december ben jij hier na Breda gereden om hier aanwezig te zijn. Om stil te staan bij jezelf, om terug te mogen blikken, om vooruit te mogen kijken. Dat is die blijk van zelfliefde aan jezelf. Je mag zo trots op jezelf zijn. En dat was de eerste keer dat ik dat weer echt kon voelen. En waarom ik dit nu benoem is omdat dit voor mij een voorwaarde is geweest om nieuwe intenties te zetten voor 2023. Gisteren heb ik op Instagram stories gedeeld waarin ik vertelde dat ik 30 dagen sober ga. Dus dat ik 30 dagen geen alcohol ga gebruiken. En dus ook sowieso geen drugs. Maar alcohol is hierin dus de voornaamste, omdat dat veel regelmatiger natuurlijk voortkomt. Ik heb dit vaker gedacht of geprobeerd en ook met drugs bijvoorbeeld intenties gezet. Hè, van, oh, ik ga het zo lang niet meer doen. En dat lukte steeds niet. En dan probeerde ik het weer opnieuw en dan lukte het weer niet. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht van een gevoel van falen en afstraffing en nog strenger zijn en de touwtjes weer strakker. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar wat dus deze meditatie en dat verzachten en die tranen me lieten zien, was dat vergeving de allereerste stap is van verandering. Natuurlijk eerst bewustwording, maar het stukje vergeving van waar je staat. Want wat we vaak doen is we willen van punt A naar punt B. En je zou dan denken van, oké, dan staan we stil bij A en dan gaan we kijken naar wat kan ik doen om bij punt B te komen. Nou, in eerste instantie gaan we dan vaak heel hard tegen punt A aanschoppen, want waar je nu staat, dat is niet oké. Dat moet weg. Daar willen we het liefst zo snel mogelijk vanaf. Dus er gaat vaak heel veel energie, bewust en onbewust, naar waar je nu staat. En al die energie gaat dus niet naar, op een constructieve manier, vooruit gaan. Dus dat allereerst. We zijn vaak heel hard bezig met vooral tegenaan schoppen waar we nu staan. En ten tweede focussen we vaak alleen maar op het stukje, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om van A naar B te komen? We zijn zo gewend om alleen maar te focussen op het doen. Om in die actie te zitten. Want dat is wat we kennen. Dat is ook waar we controle over hebben. We vinden het fijn om te weten wat we moeten doen. Om een soort van stappenplan te hebben van hoe je van A naar B komt. Maar wat we daarin vergeten is die staat van zijn. Wie moet jij zijn om uiteindelijk bij punt B te komen? Wat punt B dan ook is. En toen ik daar op dat matje lag, besefte ik dat mijn staat van zijn eerst mocht veranderen. Voordat ik echt verder kon. Voordat ik echt patronen kon doorbreken. En dan dus niet vanuit een plek van zelfafwijzing, want mijn patronen moeten weg, maar vanuit een plek van compassie voor mezelf, maar ook vanuit een plek van acceptatie van mezelf, van hey, het is allemaal al goed. En you don't have to be perfect, you're human. Wat ik ook schreef, you're trying, and it's all good. En die shift in mijn staat van zijn, van afwijzing en ergens van af willen, en als ik daar dan vanaf ben, dan ben ik pas goed genoeg. De shift naar het is allemaal al goed genoeg en die liefde voor mezelf weer voelen, dat maakte het verschil. Dat maakte dat ik vanuit een hele andere staat van zijn intenties kon zetten. En dus ook echt kon voelen van, ik wil die 30 dagen sober, want ik wil een gezond lichaam. Ik wil me emotioneel stabieler voelen. Ik wil me productiever voelen. Ik wil me onafhankelijk voelen van welk middel dan ook. Dus dat is veel anders dan, je moet beter, ik ga maar 30 dagen zonder alcohol, want dat is gezond. Blablabla. Weet je, dat harde, dat afwijzende, dat strenge. Dus dat is eigenlijk meteen iets wat ik je mee wil geven. Vergeef jezelf. Die. En wat wij daar als mooie opdracht hebben mogen doen is alles opschrijven wat je los wil laten, maar ook opschrijven wie je wil vergeven. En dat mag dus ook jezelf zijn. Ik heb dat ook opgeschreven. En die brief hebben we vervolgens verbrand in het vuur. En dat voelde heel fijn. En heel veel, heel erg ademgevend. Het schept heel veel ruimte. Dus dat wil ik allereerst even met je delen. Dat ik het je gun om jezelf te mogen vergeven en te accepteren waar je staat. Ook al is dat moeilijk en vind je ego daar van alles van. Oké, dan wil ik nu even doorgaan met mijn relatie met alcohol en drugs. Ik kan niet alle details delen hoe graag ik dat ook zou willen, omdat er natuurlijk meerdere mensen bij betrokken zijn en het niet mijn intentie is om dingen te delen die niet de wereld in mogen en die ook niet aan mij zijn om te delen. Dus dan weet je dat in ieder geval, dat dat niet echt onwil is, maar eerder onmacht. Ik ben opgegroeid met verslavingen. En tot dit besef kwam ik laatst, met name ook door de podcast van Jessie Jess. Zeker een aanrader om te luisteren. Waarin ze dus spreekt over haar toxische relatie met Sauvignon en Chardonnay. Ook zij en haar podcastaflevering hebben mij geïnspireerd om dit te doen, omdat ik daar zoveel bewondering voor had. Maar goed, even terug naar mijn verhaal. Ik ben opgegroeid met verslavingen en dan met name door alcohol. En ik zei net al, hè, van ik besef me dat nu pas, want ik heb dat toen zo niet ervaren. Waar je mee opgroeit, dat is jouw normaal. Hoe destructief dat misschien feitelijk is, waar je mee opgroeit, dat is wat je kent. Dat is wat vertrouwd voelt, dat is wat normaal voelt, dat is wat wat jij ziet als tussen haakjes hoe het hoort. Zeker als het om alcohol ging, was er gewoon in mijn directe familie veel alcoholgebruik en alcoholmisbruik. En werd alcohol op vele manieren ingeschakeld. Ben je gespannen, pak een borrel. Heb je menstruatiekramp, pak een borrel, want alcohol verzacht de kramp. Heb je iets te vieren, pak een borrel. Is het lekker weer, pak een borrel. En laat ik vooropstellen dat ik weet dat dat met de allerbeste intenties allemaal is gebeurd. En dat daar een hele onschuldige energie onder zat. Alleen, als ik daar nu op terugkijk, is dat natuurlijk helemaal niet zo onschuldig. En maken we daarmee, denk ik, het abnormale normaal. Wat we, naar mijn mening, in onze maatschappij met betrekking tot alcohol sowieso eigenlijk veel te veel doen. Nou, dat was voor mij wel nog iets typisch aan waar ik in opgroeide. Van alcohol is een soort van de oplossing voor alles. Dus dat was een beetje de bright side van alcohol. Dat het iets fijns en iets leuks was en iets gezelligs. Maar er was ook veel drankmisbruik binnen mijn directe omgeving. En ook in relaties die ik heb gehad. Mensen die logen over alcoholgebruik. Mensen die totaal veranderden als persoon op het moment dat ze gedronken hadden. En waar heel veel ruzies uit voortkwamen. Dus ik heb wat dat betreft best wel een haat-liefde verhouding opgebouwd met drank. Maar goed, desalniettemin ben ik zelf heel jong begonnen met drinken. Als ik nu naar die leeftijd kijk, dan denk ik, oh, als mijn kinderen straks maar niet. En terwijl ik dit uitspreek, denk ik, oh, je wordt echt ouder. Maar goed, dat terzijde. Ik was 14, denk ik. Sowieso was ik overal heel snel bij, maar dat is een verhaal voor een andere podcastaflevering. Maar toen ik 14 was, waren mijn vrienden en vriendinnen, die waren allemaal een jaar ouder. Dus die waren 15. Omdat ik een klas over heb geslagen, dus ik was altijd een jaar jonger dan de rest. En de leeftijdsgrens voor alcohol was toen 16. Dus het was in mijn tijd best wel normaal om zo vroeg al te beginnen met drinken. En even voor de context, ik ben nu 26. Dit is 12 jaar geleden. En toen was het allemaal heel normaal. Waar ik woon in het zuiden van Brabant. Wij gingen altijd naar van die hokken toe en naar van die keten. En het was gewoon heel normaal om jezelf helemaal naar de tering te drinken. Of in ieder geval in mijn beleving, laat ik het zo zeggen, in de omgeving waar ik mee omging. Het was normaal dat jij op zaterdag kotsend in de sloot lag. En als ik dit zeg, dan denk ik, oh mijn god. Maar goed, it is what it is. En het werd ook aangemoedigd eigenlijk, hè? Van wie kan het langste volhouden en wie ligt er het meeste van af? Dus als ik denk aan 14-jarige Senna, dan ging zij ook heel vaak tot het gaatje. Waarschijnlijk ook omdat ze veel minder kon hebben dan dat ze toen dacht. Maar ze zocht altijd die extreme op. Zoals een beetje die alles of niets mentaliteit. Hè? Van als ik dan ga drinken, dan moet ik ook gewoon stom dronken zijn. Dan even tussen haakjes is de avond pas geslaagd als ik er eigenlijk amper meer iets van weet. En ja, dat was mijn normaal. En wat ik net ook al zei, dat was ergens ook stoer of de maatstaf. Nogmaals, hoe ik het in ieder geval heb ervaren en hoe ik daar nu op terugkijk. Er werd heel vaak nog dat je dan met vriendinnen bent of met vrienden en dat je dan een beetje zo gaat evalueren, zo van die weekenden waarin iedereen helemaal lam was. Van, oh, weet je nog, toen je daar kotsend tegen die boom stond en toen ze jou naar huis gedragen hebben en grappig. En ik lachte even hard mee. Ik was wat dat betreft een beetje het icoon van de groep die altijd in het weekend wel moest kotsen en tegen een boom stond. Nou ja, nu denk ik shame on me, maar toen was dat dan, ja, vond ik leuk. Ik denk dat ik daar toen onbewust ook wel een stukje eigenwaarde aan hing. En dat is iets wat ik nu kan zien, nu ik sowieso een stukje ouder ben. Maar ook veel bewuster kijk naar wat zijn de intenties die onder mijn patronen liggen. En dan zie ik nu, als ik terugblik en terugkijk naar 14-jarige Senna, dat zij toen al het gevoel had, denk ik, dat zij zo extravert en een gekkie moest zijn om leuk gevonden te worden. En natuurlijk zit het ook in de aard van het beestje. Ik ben altijd als kind ook heel enthousiast, extravert geweest. Ik stond graag in het middelpunt van de aandacht. Maar ik denk dat het ook een periode is geweest waarin ik zo, en waar iedereen, waarin je zo zoekende bent naar je, wie ben ik eigenlijk? En je identiteit heel erg afmeet aan hoe de sociale omgeving op jou reageert. Dus als we het dan hebben over dat voorbeeld dat ik kotsend tegen een boom stond en daar wordt om gelachen en mensen praten daarover en je bent dan grappig, dan, ja, dan creëert dat toch onbewust wel de overtuiging van oké, dit is dus leuk. Dit mag ik erin houden. Ook al gebeurt dat natuurlijk dan niet op zo'n verbaal niveau, onbewust creëert of vestigt die overtuiging zich wel in je systeem. Nou, als we even fast forward doen, dan gaan we van toen ik 14 was naar, even kijken, 3 jaar geleden. Voor degenen die mij niet kennen, ik heb in die tussenperiode, dus op mijn, even denken, van mijn 16e tot 22e ongeveer, heb ik de eetstoornis anorexia gehad. Daar ga ik voor nu even niet dieper op in, maar dat is wel even belangrijk om te scheppen voor de context dat ik toen best wel een aantal jaar uit de running ben geweest, ook niet de periode heb ervaren van festivals met vriendinnen, feestjes, ja, dat eigenlijk. Toen ik voor de eerste keer echt hersteld was, dat was net toen corona om de hoek kwam. En dat is natuurlijk voor iedereen een hele grote klap geweest. Maar dat is wel de periode waarin ik drugs heb ontdekt. Ik had dat tot aan, moet ik het even goed zeggen, oud opnieuw 2020 op 21. Dus dat is nu, precies 2 jaar geleden. Toen heb ik voor de eerste keer drugs gebruikt. En ik vind het voor deze aflevering niet belangrijk om het te hebben over hoe vaak dan, of wat dan, of ja, noem het maar op. voor mij gaat het nu meer om, hè, wat was de intentie daarachter en de terugkerende patronen die ik zowel met drugsgebruik als met alcoholgebruik als in andere thema's in mijn leven, hoe die zo gelijk zijn. Want als ik kijk naar drugsgebruik in de coronaperiode, dan merkte ik ook aan mezelf dat ik weer in die alles of niets mentaliteit schoot. Dat ik heel laat naar bed en als ik het dan eenmaal leuk had, dan wilde ik niet dat het stopte. In die periode hebben Jorik en ik ook onze open relatie ontwikkeld. En mijn avond was pas compleet als er iets op seksueel gebied gebeurd was. Dus of we hadden een trio gehad met iemand, of ik had met een ander gezoend, of we hadden seks gehad op een gekke plek. You name it. Waar het dus om gaat is dat ik kan zien dat ik toen ook echt in die extreme schoot. Dus net als wat ik net vertelde over die 14-jarige Shanna die ging drinken en waarbij haar avond pas compleet was tussen haakjes als ze kotsend tegen een boom aan stond. Dat gebeurde eigenlijk precies hetzelfde weer. Alles moest eruit. Ik herken daarin heel erg het gevoel dat het nooit genoeg was. Het kon altijd beter, altijd meer, altijd leuker, altijd fijner. Het was een soort onverzadigbare honger die maar niet gestild werd en die ik probeerde te stillen door het maar steeds te herhalen. En als je een beetje bekend bent met gebruik van middelen, of dat nou drugs is of alcohol of roken of wat het dan ook is, als we het al eventjes het thema verslavingen aan stippen, dan weet je dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde gevoel te creëren. Dus ik was iets aan het najagen waarvan ik diep van binnen wist, dit gaat nooit komen. En dit is een never ending iets, want dat is wat de verslaving is. Als ik daar nu op terugkijk en ik kijk naar, hè, wat is het overkoepelende hieraan, dan is dat het extreme. Het zwart-wit, het nooit goed genoeg gevoel. En dit gaat veel verder dan alcoholgebruik of drugsgebruik. Dit had ik al op school toen ik vanaf groep 7 huiswerk kreeg. Toen is mijn perfectionisme begonnen en ik verloor mezelf in school. Dat was op de basisschool, groep 7, 8. Op de middelbare school was het helemaal extreem toen ik zoveel vakken had en zoveel huiswerk had. Nou, ik ging naar school, ik ging thuis huiswerk maken en ik bleef maar doorgaan. Dat mijn moeder zelfs heel vaak tegen mij heeft gezegd van Shanna, nu is het klaar. Het is gewoon klaar. Zo ook op de universiteit, zo ook in werk wat ik dan had. Bijvoorbeeld in de horeca, dan liep ik mezelf helemaal voorbij. Als ik eenmaal aanstond, dus als ik eenmaal ging, als ik eenmaal in die we gaan ervoor mode zat, dan was ik niet te stoppen. Dan, I was running on adrenaline. Ik heb vaak het gevoel gehad van, ik ben aan het functioneren op nep-energie. Alsof je soort van op golven meebeweegt die niet van jou zijn. Ik weet niet of dit enig sens maakt, maar alsof er een knopje aanging van overleven. Van een staat van hyperalertheid, van aanstaan. Zo ook heb ik dit ervaren in mijn eetstoornis. Dat stipte ik net ook al even kort aan, maar ook dit was een periode of ja, jaren van extreme. Ik was nooit dun genoeg. Ik at nooit. Hoe ga ik dit zeggen? Ik kon altijd wel minder eten, meer bewegen. Het was weer die onverzadigbare honger. Het was weer het schieten in extreme. Dus als we even kijken naar al die thema's. Vanaf de middelbare school tot 14-jarige Shanna die hartstikke veel alcohol dronk. Tot Shanna die een eetstoornis had en die werkte. Tot Shanna die drugs gebruikte. Maar die ook een eigen bedrijf startte en ook daar zo de weg heeft moeten vinden om zichzelf niet te verliezen in haar bedrijf. En dat is precies het overkoepelende thema waar ik het eigenlijk met jullie dus over wil hebben, is het verliezen van mezelf. Het uit mijn lichaam gaan, uit het moment gaan, in mijn hoofd, in het denken. Het is het geen grip meer hebben op mezelf. 14-jarige Shanna had geen grip op zichzelf toen ze flessen Passoa achterover gooide. Shanna met een eetstoornis werd overgenomen door haar eetstoornis, door haar gedachten, door haar angsten. Shanna die in de horeca ging werken en die 12 uur achter elkaar aan het rondrennen was op weinig eten. En zo constant omringd was door energieën van anderen en prikkels, had geen grip meer op zichzelf. Dat was gewoon een machine die door kon blijven gaan. En Shanna die in de coronaperiode drugs ging gebruiken, had op zo'n avond ook geen controle meer over zichzelf. Haar schaduwkant nam het over. Een kant die controle wilde uitoefenen over wat er die avond dan allemaal moest gebeuren voordat de avond compleet was. De gemeenschappelijke deler in heel dit verhaal is dus mezelf verliezen. In wat het dan ook is. En daarom vind ik het dus niet relevant om het te gaan hebben over hoe vaak drink je alcohol en hoeveel glazen drink je dan en hoe vaak gebruik je drugs, wat dan ook. Het gaat voor mij heel erg om de energie die eronder zit. Om de intentie die eronder zit. En die is voor mij nu zo helder. En ik denk dat als jij dit nu luistert, dat die voor jou in bepaalde mate misschien ook wel helder is. Want als we dan even gaan kijken naar het thema verslaving. Ja, wanneer ben je verslaafd? En ik denk als we daar een soort van theoretische definitie aan gaan hangen, dan kom je denk ik veel uit bij de frequentie van hoe vaak drink je, hoeveel glazen drink je, maar ook van wat voor impact heeft het op je dagelijks leven, heb je het gevoel dat je niet zonder kan, bla bla bla. Ik denk dat die definitie van wat is een verslaving en wat daar dus ook aan gekoppeld is, van wanneer doe je er iets aan, wanneer ga je er iets mee doen, wanneer vraag je om hulp of ga je er zelf mee aan de slag, dat voor iedereen mag verschillen. Ik wil even met je delen wat voor mij een verslaving is. Omdat dat ook wel de reden is waarom ik de intentie bijvoorbeeld heb gezet, als we het even over alcohol hebben, om 30 dagen niet te drinken. Voor mij is verslaafd zijn enerzijds het gevoel hebben dat je iets nodig hebt. En als iets waaraan ik dan eventueel verslaafd ben, de controle over mij heeft in plaats van andersom. Dus als ik er eigenlijk geen grip meer op heb. En dat heb ik net ook al een beetje aangestipt, met mijn schoolwerk, mijn huiswerk had de controle over mij. Mijn huiswerk bepaalde hoeveel ik deed. Mijn eetstoornis bepaalde door middel van regels die werden gesteld wat ik op een dag allemaal moest doen en vooral ook wat ik allemaal niet mocht. De alcohol die nam het op een gegeven moment van mij over. Ik ging meer drinken, meer drinken, meer drinken. Niet omdat ik nog heel bewust iedere keer koos voor nog een drankje, nee. De alcohol zat in mijn systeem en ik verloor heel mijn grenzen, heel mijn bewustzijn eigenlijk ook. En die alcohol ging gewoon een eigen leven leiden. En zo was dat ook met drugs. En zo is dat nog steeds met drugs als ik ooit drugs gebruik. Laat ik niet zeggen dat in alle keren is, maar vaak wel. Dat mijn intentie voorafgaand aan de avond, veel anders is dan wat uiteindelijk het resultaat is. En die wil ik even toelichten, want ik denk dat je die herkent. Want hoe vaak heb je wel niet de gedachte gehad, vanavond ga ik echt minder drinken. Of vanaf morgen ga ik echt stoppen met mezelf uithongeren. Of morgen ga ik echt stoppen met roken. Of vanavond ga ik geen drugs gebruiken. Hoe vaak is dat niet gelukt? Hoe vaak heb je wel niet naar de rand gedacht, godverdomme, is het weer niet gelukt? Had ik mezelf weer niet in de hand? Heb ik weer gefaald? Bij mij is dit vaak voorgekomen en dat gebeurt nog steeds wel eens. En inmiddels kan ik daarin verzachten, maar wat doen we nou vaak? We zijn vaak heel teleurgesteld in onszelf. We willen onszelf ook straffen, hè, want we hadden iets afgesproken met onszelf en daar hebben we ons niet aan gehouden. Dus die touwtjes die moeten nog strakker. We moeten nog strenger zijn, want blijkbaar waren we niet streng genoeg, anders was het wel gelukt. En blijkbaar hebben we te weinig wilskracht en doorzettingsvermogen. Dus hè, als ik nou gewoon even iets meer mijn best doe, als ik nou even nog meer doe van wat ik altijd deed, dan zal het vast wel een keer lukken. En hè, dit is de visuele cirkel waar ik het aan het begin van deze aflevering over had. We kunnen allemaal wel weten en raden hoe dit gaat, want ik denk dat we dit allemaal wel eens ooit ervaren hebben. Nou, die touwtjes gaan strakker, de controle gaat er nog meer op. Maar juist die extreme controle die je ergens op wil houden en het willen onderdrukken van bepaalde behoeftes of verslavingsneigingen eigenlijk, hoe harder die als een boemerang op een gegeven moment terugkomen. En dan zijn we nog bozer op onszelf. Waarom de fuck lukt het nou niet? Ik heb nog nooit op deze manier, op een duurzame manier, een patroon losgelaten. Of dat nou alcohol is, drugs is, roken, extreem presteren op school, een eetstoornis. Nog nooit. Maar dat is wel vaak wat we doen. En dat is ook precies de reden waarom ik in deze aflevering zo eerlijk en open met je ben over wat is de intentie ergens achter? Waarom doe je iets wat je doet? Dit noemde ik in het begin ook. We zijn zo geneigd om alleen maar op die symptoombestrijding te zitten. Om alleen maar heel hard te proberen om op wilskracht ons gedrag te veranderen. Om van die plek A waar je nu bent naar plek B te willen vanuit afwijzing van waar je nu staat. En met de volle focus op wat moet ik allemaal doen en laten om op punt B te blijven. Maar wat ik je dus eigenlijk mee wil geven en wat ik je dus wil laten zien, dat ik door het proces ben gegaan van wat zit daaronder? Wat zit onder je gedrag? Wat zit onder je patronen? Waarom doe je wat je doet? En kun je jezelf vergeven? Dat is die meditatie waar ik het aan het begin over had, waarin ik die liefde weer kon voelen voor mezelf. Die compassie waardoor ik weer kon verzachten, waardoor de emotie loskwam en ik mezelf weer accepteerde en ook mijn patronen weer accepteerde. En waardoor ik vanuit compassie en acceptatie van waar ik nu sta intenties kon zetten voor 2023. En daarom voelt een van die intenties bijvoorbeeld, hè, dat ik dit jaar extreem alcoholgebruik en drugsgebruik los wil laten. Die voelde niet meer als iets wat moet omdat ik iets fout doe. Maar als iets wat ik mezelf oprecht gun. En dat is, daar is dus ook die 30 dagen sober uit voortgekomen. Dat ik heel erg geloof in concrete, praktische, haalbare doelen voor jezelf stellen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn alcoholgebruik, Ik heb nu met mezelf afgesproken, ik ga 30 dagen sober. In principe drink ik helemaal niet meer vaak. Maar als ik drink, dan komen we weer op dat stukje, dan drink ik veel. En ik drink vooral op momenten waarbij ik het gevoel heb, oké, maar hier kan ik echt niet naartoe als ik niet drink. Bijvoorbeeld in een of andere kroeg. Of wat wij hier in Brabant hebben is een boerenovertrek. Dat organiseer je als mensen gaan samenwonen. En waar het op neerkomt is dat je gewoon met een hele groep een hele dag in een huifkar zit en je bent aan het zuipen. Nou, als ik heel eerlijk ben, daar ga ik nuchter niet bij zitten. Dus voor mijn gevoel is dat een hele logische dag waarop ik heel veel alcohol drink. Eigenlijk bizar als je daarover nadenkt, hè? Maar it is what it is, dus ik wil het wel even benoemen. Ik heb bijvoorbeeld deze maand heb ik een nieuwjaarsborrel met het nieuwe werk en ik heb vriendendag. Ja, dat zijn eigenlijk van die dingen waarvan ik denk, ja, tuurlijk ga ik daar wel alcohol drinken. En het grappige was dat ik dus voor mezelf besloten had, hè, van ik ga 30 dagen sober, maar één uitzondering. Met vriendendag ga ik wel alcohol drinken. En toen knaagde er iets. Want toen dacht ik, Shanna, dit is precies de sabotage. Dit is precies je ego die je wil loslaten. Het is veel te makkelijk om te zeggen, ik ga 30 dagen niet drinken, behalve met die vriendendag. Want dat is nou precies het moment waarbij je het gevoel hebt dat je alcohol nodig hebt. En waarbij je het gevoel hebt dat je moet drinken om leuk gevonden te worden. Dus dan kom ik weer terug bij wat is de definitie van een verslaving? Dat zit hem bij mij, zowel met drugs als met alcohol, zit hem dat niet in de frequentie. In hoe vaak ik het gebruik. Het zit hem bij mij in waarom gebruik ik het. En dat was voor mij en is voor mij wel een hele pittige om naar te kijken. Omdat het gewoon veel makkelijker is om weg te kijken. Het is veel makkelijker om het weg te poetsen als, ja, maar ik drink toch al amper. Ik drink toch helemaal niet zoveel en het is toch normaal om gewoon te drinken en het kan toch geen kwaad en je bent toch geen dagelijkse gebruiker, dus waarom zou je hiervan afgaan, bla 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 bla. Het is niet erg genoeg. Die kennen we volgens mij ook allemaal. Gisteren deelde ik ook op Instagram stories over dat we naar mijn idee pas gaan kijken naar patronen als het echt niet meer zo verder kan. Als je bijvoorbeeld echt niet meer functioneert door, laten we het even hierbij houden, door een verslaving. Dat je bij wijze van niet meer kunt werken, dat je geen vrienden meer hebt, dat je volledig geïsoleerd leeft en dat je bijna een opname moet. Ik noem maar een voorbeeld. Dat dan pas een soort van lampje aangaat van, oh mijn god, er is echt iets niet goed, ik moet hier iets mee doen. Maar daar gaat zo'n lange weg aan vooraf. Daar gebeurt zoveel meer in de weg daar naartoe waarvan ik denk, laten we er eerder bij zijn. Laten we niet pas ingrijpen als het eigenlijk al te laat is. En dat is precies de reden waarom ik deze podcast ook met je wil delen en waarom ik voor mezelf besluit, onder andere dat ik dus 30 dagen sober ga, in ieder geval minimaal, misschien wel langer. Omdat ik er voor mezelf dus achter kwam, door die sabotage van, met vriendendag ga je wel drinken. Alleen dan, de rest doe je gewoon nuchter. Toen dacht ik van, maar hier gaat het dus precies om. Dit is voor mij de definitie eigenlijk van een verslaving. Ik heb het gevoel dat ik het nodig heb, dat ik het nodig heb om het leuk te hebben, om de prikkels aan te kunnen. Ik heb het gevoel dat ik het nodig heb om leuk gevonden te worden. Bij mij kwam heel erg de overtuiging omhoog, die waarschijnlijk al toen 14-jarige Shanna zo als een gekkie door het leven ging, die al ontwikkeld is, dat ik speels moet zijn, dat ik een gekkie moet zijn, dat ik altijd extreem moet zijn, dat mensen mij daarom leuk vinden. En wat vinden mensen dan van mij als ik de chick ben die geen alcohol drinkt? Terwijl als ik bijvoorbeeld zo'n podcast luister van Jesse Jazz of mensen in het algemeen die zeggen dat ze geen alcohol drinken, dan denk ik, wow, wat knap. En wat sterk van je, wat moedig van je. En natuurlijk heb ik ook nog een egootje die ergens roept, saai. Maar als ik echt intune bij mezelf en voel wat ik echt voel, dan is dat vooral heel veel respect. Dus ik weet dat ik dat diep van binnen ook voor mezelf voel. Wat bij mij bijvoorbeeld ook meespeelt, is dat, wat ik aangaf, hè, ik heb heel lang een eetstoornis gehad, dat mensen denken dat ik weer ga diëten. Dat ik minder of niet ga drinken vanwege de calorieën. Heb ik heel erg het gevoel dat ik mezelf moet gaan verantwoorden dat het niet om die reden is. Maar ook dat is dus weer een angst voor wat anderen van me vinden. Maar het is mijn intentie voor dit jaar en voor alle andere jaren en mijn hoop ook voor jou, dat jij je leven mag leiden zoals die voor jou kloppend voelt. En dat zal inhouden dat je angsten aan moet gaan. Dat zal misschien ook inhouden dat mensen daar iets van vinden. Maar het houdt ook in dat jij je veel authentieker gaat voelen. Dat jij je veel meer centered gaat voelen en in alignment met jezelf, met jouw true self, met de beste en de meest liefdevolle versie van jezelf. Dus ik hoop dat ik je met deze aflevering heb kunnen inspireren om allereerst te verzachten en jezelf te vergeven voor waar je staat, ongeacht je patronen, ongeacht of jij nu wel elke dag alcohol of drugs gebruikt of in zelfbeschadiging zit of een hele actieve eetstoornis hebt, het doet er niet toe. Je bent nog steeds mens die onwijs veel liefde en zachtheid verdient. En ik gun je die, maar ik weet zo uit ervaring dat niks betekent en dat die niet bij je kan landen als daar bij jou geen voedingsbodem voor is. Als jij die niet kunt ontvangen. Je kunt hem alleen maar ontvangen als jij het jezelf ook kunt geven. Dus dat is echt mijn uitnodiging, mijn wens voor jou. Kun je even stilstaan bij het vergeven van jezelf? Kun je even je hand op je hart leggen en tegen jezelf zeggen dat je oké bent? En wellicht ook een brief schrijven met wat je los wil laten. En een brief waarin je jezelf vergeeft. En dat als je die voelt, om vanuit die plek pas te gaan kijken naar oké, wat wil ik echt loslaten en wat zijn mijn intenties vanuit dus die liefdevolle staat van zijn? Met niet alleen maar de focus op wat moet ik daar allemaal voor doen, maar vanuit een plek van een liefdevolle staat van zijn. Ik hoop ook dat ik een plek gecreëerd heb waarbij de schaamte gewoon gedropt mag worden. Want schaamte bestaat alleen maar als we er niet over praten. En wat ik ook al aangaf, ik vond het ook super spannend om deze aflevering op te nemen. Maar ik weet wel dat dit mijn taak is, zowel voor mezelf als voor jou. En ik hoop dat ik je een beetje minder alleen heb laten doen voelen. Dus ik wil je gewoon ook vooral vragen, ben lief voor jezelf en vraag jezelf af, wat heb jij nou echt nodig om een stukje dichter bij die meest liefdevolle versie van jezelf te komen, ongeacht waar je staat en wat anderen daarvan vinden. Ik vond het in ieder geval onwijs fijn om deze aflevering te maken. Mocht je iets met me willen delen of iets aan me willen vragen, weet dan dat dat altijd mag. Mijn DM op Instagram staat open. Een linkje daarna kun je vinden in de beschrijving. En laat me vooral weten wat je hiervan vond. En vond je dit nou een fijne aflevering? En wil je mij ook een klein beetje supporten in het verspreiden van mijn missie? Dan zou je mij heel erg helpen om deze of om mijn podcast een rating te geven. En dat kan je echt super makkelijk doen door het aantal sterretjes aan te klikken die je me waard vindt. Dus dat was die voor nu. En ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dankjewel dat je er was.